zijn nog een aantal mededelingen, gemeente. Eerste mededeling is dat de kerkraad u met blijdschap en verwondering meedeelt dat dominee Den Butter het beroep dat onze gemeente op hem uitbracht heeft mogen aannemen. De tweede plaats dat op deze zondag de voorbereiding voor het heilig avondmaal plaatsvindt. Volgende week zal, zo de Heere wil, het sacrament worden bediend. En de laatste mededeling is dat eveneens volgende week zondag de extra collecte gehouden zal worden voor de bouwkas. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit Psalm 89 de versen 16 en 18. Wij willen nu luisteren naar de heilige wet van de Heere. Aansluitend zingen we uit Psalm 19, het zevende vers. Psalm 19, vers 7. Weerhoud, o Heere, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovaardij. Heerst die in mij niet meer, dan leef ik tot uw eer van grote zonden vrij. Psalm 19, vers 7. Daarna lezen we uit het woord van de Heere, Matteüs 26, de versen 57 tot en met 68. We noemen nu Matteüs 26, de versen 57 tot en met 68 als schriftlezing na de wet des Heeren, na het zingen van Psalm 19, het zevende vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Matteüs 26, te beginnen bij het 57ste vers. die nu Jezus gevangen hadden, leidden hem heen tot Caiaphas de hoge priester, alwaar de schriftgeleerden en ouderlingen vergaderd waren. En Petrus volgde hem van verre tot aan de zaal des hoge priesters en binnengegaan zijnde, zat hij bij de dienaren om het einde te zien. En de overpriesters en de ouderlingen en de gehele raad zochten vals getuigenis tegen Jezus, opdat ze hem mochten doden en vonden niet. En hoewel er vele valse getuigen gekomen waren, zo vonden zij toch niet. Maar ten laatste kwamen twee valse getuigen en zeiden: deze heeft gezegd, ik kan de tempel Gods afbreken en in 3 dagen dezelve opbouwen. En de hoge priester opstaande zeide tot hem: antwoordt gij niets, wat getuigen deze tegen u? Doch Jezus zweeg stil. En de hoge priester antwoordende zeide tot hem: ik bezweer u bij de levende God dat gij ons zegt of gij zijt de Christus, de Zoon van God. Jezus zeide tot hem: gij hebt het gezegd. Doch ik zeg u lieden, van nu aan zult gij zien de Zoon des mensen zittende ter rechterhand der kracht Gods en komende op de wolken des hemels. Toen verscheurde de hoge priester zijn klederen, zeggende: hij heeft God gelasterd. Wat hebben wij nog getuigen van noden? Ziet, nu hebt gij zijn godslastering gehoord. Wat dunkt u lieden? En zij antwoordende zeiden: hij is des doods schuldig. Toen spogen zij in zijn aangezicht en sloegen hem met vuisten. En anderen gaven hem kinderbakslagen, zeggende: profeteer ons, Christus. Wie is het die u geslagen heeft? Tot zover de schriftlezing. We willen vanmorgen in dit uur van voorbereiding voor het te vieren heilig avondmaal nadenken over de beide laatste versen die u gelezen zijn. Matteüs 26, de versen 67 en 68. Toen spogen zij in zijn aangezicht en sloegen hem met vuisten. En anderen gaven hem kinnebakslagen, zeggende: profeteer ons, Christus. Wie is het die u geslagen heeft? Willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere, wij komen tot u aan de morgen van deze dag. Waar zouden wij op deze zondagmorgen anders heen gaan dan tot u? Want gij zei dat die deze dag hebt ingesteld en die uw dienst hebt ingesteld. Gij zei het ook die juist aan het begin van deze diensten gebeden wilt zijn. Want uw komst is het alleen die ons heilvol maken kan. En dan mogen wij deze morgen allereerst uw naam erkennen. Niet alleen erkennen dat deze dag is aangebroken, want dat is op zich al een grote zegen, dat het weer zondag werd en dat uw woord verkondigd mag worden. Maar heel bijzonder dat u de gemeente ons allen zo verblijd hebt dat we vanmorgen mochten afkondigen dat dominee Den Butter het beroep mocht aannemen. Dat betekent dat de dienst onder ons weer verder mag gaan. Een dienst die formeel al wel afgesloten was, maar eigenlijk toch nog niet eens helemaal voorbij is. En u zorgt dat er weer een nieuwe dienaar des woords, die voor de gemeente geen onbekende is, mag komen, zo u het geeft. Heren, wil u zelf de verwondering en de dankbaarheid in het hart geven. Laat dat ook mogen leven. Het wordt deze dagen misschien heel goed bedoeld, maar ook wel eens makkelijk gezegd. Wat een wonder. Maar u weet hoe dat in ons hart leeft. Want als we het woord wonder noemen, moet er ook verwondering in ons hart zijn. Laat dat zo ook in de gehele gemeente mogen zijn. Verwondering over u en over de zorg die nu u nog betoont voor de gemeente. Een verwondering, heren, dat is altijd verwondering die opkomt uit de onwaardigheid. Want wij zijn niet beter dan zoveel gemeenten die soms al heel lang vakant zijn. Soms heel plotseling een dienaar des woords moesten missen door de dood. Of doordat hij vertrok naar een andere plaats en er is geworsteld en gebeden en de deuren bleven gesloten. En voor ons zorgde u, terwijl eigenlijk de vakante periode nog niet helemaal goed was aangebroken. En dat is niet de eerste keer. Heere, geef dat het zoveel verwondering mag geven en verootmoediging, dat die grote vrucht van de dankbaarheid waar onze belijdenis van spreekt ook gevonden mag worden onder ons. En dat is het gebed. Het gebed dat dominee den Butter spoedig mag overkomen. En het gebed bovenal dat zijn komst gezegend mag worden. Heere, laten we niet genoeg hebben aan de komst van een dominee. Want wat zou het vreselijk zijn als zijn komst nog tegen ons zou moeten getuigen. Maar laten er gebeden mogen zijn om de volle zegen van het evangelie en om de doorwerking van het woord ook in ons aller leven en dat van onze kinderen. En wil u hem zo zegenen, Heer, met zijn vrouw. Geef dat ze zo mogen komen hier, onder de volle zegen, onder de gunst en in de goedkeuring van u. En dat dat ook merkbaar mag zijn in het midden van de gemeente. En dat er dan zegen mag vallen. Veel meer zegen dan de afgelopen jaren. Dat het een tijd van bekering en opleving en ontwaken mag zijn. Ook in het midden van de gemeente. Dank, Heere, voor uw goedheid hierin. We dragen ook de gemeente van Driebergen aan u op. Die zo plotseling, want het is voor velen toch plotseling gekomen, geconfronteerd wordt met de gedachte dat ze hun eigen herder en leraar moeten missen. Wil u zelf voor de gemeente zorgen? Geef dat ook in de verslagenheid hier bij velen is, toch de kracht en de hulp van u ervaren mag worden. En wil u ook, wanneer straks de vakante periode daaraan gaat breken, voor de gemeente zorgen. En geef, Heere, dat voor gemeente en kerkenraad de hoop op u gevestigd mag zijn. Denk aan alle vakante gemeenten. U weet hoe de dingen soms bij kerkenraden en in gemeenten die nog vakant zijn leven. U weet ook wat voor nood er is. En die is meer dan wij vaak beseffen. Heere, laat het zo mogen zijn dat uw goedheid ook over die gemeente mag zijn uitgebreid. En wil u zelf vervulling geven van de lege plaatsen. Wil daartoe zelf wegen banen. Wil u ook het aantal van uw knechten vermeerderen. Wil u geven, Heere, dat ze uitgestoten mogen worden in de oogst. En laat uw woord voortgang mogen hebben en uw koninkrijk mogen komen. Wil u met ons allen zijn. Wil u ook zijn met de hele gemeente. U weet wat er voor moeiten en zorgen zijn. We denken aan allen die eenzaam zijn doordat een verlies hun leven binnendrong. We bidden u voor weduwen, weduwnaars, voor hen die een ouders moeten missen of een kind ten grave droegen. Heere, wil u, waar de wonden geslagen zijn en soms als het ware weer opnieuw open kunnen gaan, wil u zelf de balsem gieten in de wonde die geslagen is. En geef u, Heere, dat wanneer wij eenzaam zijn en verdrietig, de hoop bij u mag zijn. Wil u ook heel bijzonder zijn met allen die ziek zijn. We worden telkens weer opgeschrikt door ernstige ziekten. Heren, wat dat betreft zijn er zoveel roepstemmen. Ze zijn ons als gemeente in de achterliggende jaren op allerlei manieren niet voorbij gegaan. Ze gaan ons ook in deze periode niet voorbij. We bidden u voor zuster De Geus. Wilt u in deze weken bijzonder met haar zijn en met haar man en met de kinderen en de verdere familie. Heere, geef dat de behandelingen die begonnen zijn gebruikt mogen worden en gezegend. Laat het zo mogen zijn dat u, die een God van het wonder zijt, en dat ook in het verleden hebt betoond, dat u dat weer wilt betonen uit genade. Verdiend is het niet, maar we mogen het toch eerbiedig en ootmoedig van u vragen. En wil u bijzonder ook, Heere, geven dat ze met deze dingen en al degenen die haar lief zijn, tot u de Heere mogen vluchten en dat het iets na mag laten, iets uit mag werken, wat tot eeuwig heil is. Heere, ontferm u over haar, ook in deze weken. We dragen Marjolein Kiviet aan u op. Tweede behandeling vindt op dit ogenblik plaats. Heere, wil u haar sterke geven dat het voor haar te dragen mag zijn en dat ze niet te veel nare gevolgen daarvan mag ondervinden. Wil u bijzonder ook geven dat het gebruikt mag worden en dat we ons verblijden mogen in deze omstandigheden over uw machtige daden. Wees u haar nabij in deze omstandigheden. En dan denken we ook aan heel de familiekring, haar ouders en verdere familie. Heere, gedenk hun allen. We bidden u ook voor zuster Vroeg in de Wei Groenendijk. Er zijn weer opnieuw zorgelijke omstandigheden, opnieuw onderzoeken die moeten plaatsvinden. Ze zijn u allemaal volmaakt bekend, Heere, die zorgelijke omstandigheden. Ach, wilt u met haar zijn en nog wonderen doen? Wil u geven dat het nog mee zou mogen vallen, maar vooral, Heere, wil u haar genadig zijn en op haar neerzien in uw goddelijke gunst en ontferming. Wil u zo met allen zijn die het moeilijk hebben. U weet dat er meer zijn dan wie namen we noemden. Wil u, Heere, ook wanneer er een verborgen kruis gedragen wordt, aan ons allen denken in uw genade en geef dat wij in nood en smart tot u mogen verheffen het angstig hart. Maak ons in tegenspoeden stil, stil tot u. We zeggen uw naam ook dank dat Jolijn Arendsman inmiddels weer thuis mocht komen. Heere, uw trouw is daarin groot. Wilt u de dank ook in het hart leggen, ook bij Carolien en bij de verdere familie, en wil u voor de kleine Jolijn zorgen en haar verder bijzonder gedenken. Zo leggen we alles aan u voor. Er zijn redenen tot dankbaarheid, redenen tot ootmoedig smeekgebed. Het wisselt elkaar af, het grijpt ook in elkaar. Heere, wil u ons dan de rechte dankbare gestalte geven, maar ook de juiste gebedsgestalte leren. En wil u geven dat wij mogen blikken op uw trouw. Uw trouw die blijkt ook in alle zorg voor de gemeente. Onverdiende trouw. De trouw die verdiend is door hem die trouw moest missen. Van wie we het gezongen hebben aan het begin van deze dienst. Maar ach, mijn God, waar blijft uw trouw nu? Waar uw eer? Daar is het verdiend, omdat u trouw zoudt zijn over ons en over onze kinderen. Heere, laat dat ook deze morgen blijken. Geef ons te spreken, ook in dit uur van voorbereiding, nu het de laatste keer zal zijn, zo u ons het leven spaart, dat wij in de gemeente het avondmaal mogen bedienen, wil u ons daarbij leiden. En geven dat we het avondmaal ook bedienen mogen. En dat zal alleen kunnen wanneer we bediend worden door u. Bedien ons dan ook in deze voorbereidingszondag. En wees u ons genadig. We vragen het niet omdat wij het verdienen, maar we smeken het uit enkel genade. Om Jezus wil. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 69, de versen 4 en 5. Thank you. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 45. Het eerste vers, mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. Terwijl de geest mijn gladde tongen drijft, is als de pen van een die vaardig schrijft. Beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Genade is op uw lippen uitgestort, die eeuwiglijk van God gezegend wordt. Dat is het eerste vers van Psalm 45 aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, eigenlijk is het toch gevaarlijk om profeet te zijn. Want in die oud-testamentische tijd zijn de profeten nou niet altijd zo best behandeld. De Heer Jezus heeft het ooit tegen de scharen gezegd en tegen de overpriesters en de schriftgeleerden. Gij die de profeten doodt en stenigt degenen die tot u gezonden zijn. En als we de geschiedenissen van de profeten in het Oude Testament opslaan, dan ziet u dat die profeten heel wat hebben meegemaakt. Ze werden afgesnauwd, ze werden bespot en gehoond. Toen Elisa terugging van Jericho kort na de hemelvaart van zijn meester, schreeuwden de kleine jongens, kaalkop, ga op, kaalkop, ga op. En toen de profeet Elia, zijn grote voorganger, op een gegeven ogenblik de koning had laten waarschuwen dat hij geen genezing mocht zoeken bij de god van Baal-Zebub. Toen kwam er een detachement soldaten, 50 man in getal. En de hoofdman schreeuwde tegen de profeet die op de top van een berg zat. Kom af, man gods, de koning zegt het. Met profeten kon je maar doen. Stenigen, doden, beschimpen, commanderen, zo lijkt het soms. Maar we weten ook, gemeente, dat God dat niet altijd toeliet. Want dat vreselijke gebeurde toen die hoofdman over 50 daartegen Elia riep, kom af, en hem dacht te kunnen commanderen, dat het vuur van de hemel daalde en die 50 man verteerde, zodat er alleen maar verkoolde resten op de weg overbleven. En toen die jongens daar schreeuwden, kaalkop, ga op, toen kwamen er twee beren uit het struikgewas en verscheurden ze. God laat de spot van de profeten en het verzet tegen de profetie niet altijd ongestraft. Maar als we dan vanmorgen kijken naar de grote profeet en leraar, de Heer Jezus Christus zelf, en hoe hij bespot wordt juist in zijn profetische ambt, dan treft ons dat hem hetzelfde lot overkomt als de profeten die voor hem geweest zijn. Want profeet was een gevaarlijk beroep, ambt. Maar nu komt er geen vuur van de hemel. En er breken niet twee beren het Sanhedrin binnen. Het lijkt alsof de hemel zwijgt. En daar willen we vanmorgen in dit uur van voorbereiding bij stilstaan en schrijven boven deze tekst Jezus bespot in zijn profetische ambt. En we letten heel eenvoudig op twee dingen. Allereerst op zijn geduld en in de tweede plaats op zijn liefde. Jezus bespot in zijn profetische ambt. In de eerste plaats zijn geduld en in de tweede plaats zijn liefde. Jezus is, nadat hij gearresteerd is in de hof van Gethsemane, gebonden gebracht naar het Sanhedrin. De meeste uitleggers besteden nogal wat aandacht aan dat hele gebeuren, hoe Jezus gebonden, geleid wordt in de vergadering van het Sanhedrin. En daar is inderdaad heel wat over te zeggen. Er zijn ook heel wat vraagpunten. Maar daar gaan we vanmorgen maar aan voorbij. Als één ding maar duidelijk is. Dat eigenlijk in alles wat hier gebeurt, de onoprechtheid en de huichelachtigheid hoogtij viert. Want stelt u het zich eens even voor, hier is het hoogste rechtscollege bijeen, de 70 of 72 leden van het Sanhedrin, het Synhedrium, dat is de hoogste vergadering van het Joodse volk, dat zijn de geestelijke leidslieden die bevoegd zijn om in geestelijke zaken recht te spreken. Maar in alle dingen blijkt de ongeestelijkheid, het bedrog. Denkt u zich maar in. Het Sanhedrin mocht zeker voor een rechtszaak niet 's nachts bijeenkomen. Het moest tussen zonsopgang en zonsondergang bijeenkomen, want recht gesproken moest worden op klaarlichte dag. Er mocht geen duisternis of twijfelachtigheid zijn. Vandaar die symboliek, bijeenkomen bij klaarlichte dag. Een ander aspect was dat wanneer iemand uit het Joodse volk, een zoon van Israël, voor het Sanhedrin gedaagd werd, dan mocht hij niet gebonden worden. Tenzij hij veroordeeld was. Jezus wordt al gebonden terwijl er nog helemaal geen oordeel geveld is. Jezus wordt verhoord voor het Sanhedrin terwijl het donker is, de uren der duisternis. En daar zit dan dat hoogste rechtscollege, inderhaast bijeengeroepen. Vermoedelijk hebben ze het, om het nog een klein beetje recht te doen lijken, een onofficiële bijeenkomst gemaakt, daar in het donker. En hebben ze toen de zon doorbrak, officieel nog uitgesproken, hij is des doods schuldig, dat zeggen de meeste verklaarders. Maar in elk geval, het verhoor is in de duisternis, in het donker van de nacht, heeft het plaatsgevonden. En als ze dan in het verhoor bezig zijn, dan moeten daar mannen komen die valse getuigenis afleggen. En u weet hoe geworsteld is, geploeterd is de kerkelijke vergadering. Hard bezig, het zweet staat op hun voorhoofden, zouden we bijna zeggen, om een valse getuige te vinden. Meer een vorm van onoprechtheid. En als dan die valse getuigen komen en een zucht van verlichting in het hart van Caiaphas en zijn naaste trawanten boven komt, dan het toppunt van de huichelachtigheid. Dan vraagt uiteindelijk Caiaphas, zegt gij, of gij de zoon zijt van de gezegende. En dan antwoordt de Heere Jezus, gij hebt het gezegd. En dan scheurt de hoge priester, huichelachtig als zij is zijn kleed. Gij hebt zijn godslastering gehoord. Quasi verontwaardiging. Kijk gemeente, we moeten dat goed zien, dat daar in het Sanhedrin alles van onoprechtheid en huichelachtigheid aan elkaar hangt. En u moet maar nooit vergeten, dat wanneer de godsdienst veruitwendigt, dat wil zeggen alleen maar uiterlijk wordt, dan is de neiging ontzaggelijk groot dat het van huichelachtigheid aan elkaar hangt. En dat gevaar was er niet alleen bij de fariseeën toen en daar. Dat gevaar is ook anno domini 1996 levensgroot aanwezig. En kijk, als die over priesters en schriftgeleerden dan zo uiteindelijk tot een soort voorlopige conclusie gekomen zijn, hij is des doods schuldig, en de Heere Jezus in de hoogste raad van het Joodse volk eigenlijk ter dood veroordeeld is, al moet de voltrekking van het vonnis nog wachten tot de dag aanlicht, ja, dan blijven er wat uren of misschien wat halve uren over tot de morgen aanlicht en men verder kan gaan. En dan is het zo dat de overpriesters en de schriftgeleerden hun spel gaan spelen met Christus. En de soldaten en het dienstpersoneel van de hoge priester, ze doen hard mee. Als het doodvonnis geveld is, dan nemen ze de Heere Jezus Christus en ze spugen in zijn aangezicht. En ze slaan hem met vuisten. Spugen, dat doe je of uit machteloze woede of uit pure verachting. En vooral het laatste zal hier wel het geval geweest zijn. Met name omdat wanneer u Deuteronomium 25 leest, waar iets over het spuwen op de ander gezegd wordt, dan krijgt u heel duidelijk de indruk dat het er gaat om een teken van opperste verachting. Zo spuwen de overpriesters en de schriftgeleerden. U ziet ze gaan met hun plechtige gewaden in hun toga's. En ze verlagen zich om deze gebondenen te bespugen. En ze slaan hem met vuisten. In dit evangelie krijgen we de indruk dat ze hem met vuisten slaan terwijl hij het kan zien. Maar als we de evangelie vergelijken, dan weten we dat op het moment dat hij geslagen wordt, er een doek over hem gegooid wordt. Een doek die hij vanwege zijn gebonden handen niet af kan werpen. En terwijl hij dan verhuld staat, slaan ze hem op het gezicht harde slagen. En ze roepen: profeteer ons, Messias. Profeteer ons, Christus. Wie is het die u geslagen heeft? Ze bedrijven een soort spel. En hierin gaan de profetische psalmen in vervulling, waarin de Heere Jezus Christus door David zong, psalm 69. We hebben hem zojuist gezongen: ik ben het snarenspel van dronkaards in mijn leed. Men spot, men hoont mij. Zo, in de hoogste kerkelijke vergadering van het oude volk van Israël, in het Sanhedrin, wordt Jezus bespuugd en geslagen. Men bedrijft een soort spottend spel met hem. Sommige uitleggers menen dat hier sprake is van een spottend spel, ook in die zin, er schijnt, maar zeker is het niet, een soort kinderspel bekend te zijn, waarin de kinderen er een aanwezen en de doek of een zak over zijn hoofd gooiden en hem dan een lichte tik op het gezicht gaven en zeiden: wie heeft je aangeraakt? Zeg het. Zoiets als wat kinderen heel onschuldig op het schoolplein of achter in de tuin kunnen spelen. Blinde man. Iets dergelijks moet er ook toen geweest zijn. En die uitleggers die menen dat dat hier het geval is, zeggen dat dat kinderspel hier tot een hellespel geworden is. Want het is hier geen kinderspel meer, het is hier satanisch spel geworden. Want nu gaat het maar niet om een onschuldig: raad eens wie heeft je aangeraakt, maar profeteer. Gemeente, dat woord heeft een geweldige betekenis, ook in de mond van deze dienstknechten van de hoge priesters en van deze overpriesters zelf. Want de gedachte was bij het oude Jodendom dat de Messias de grote profeet zou zijn die alle dingen wist. En als ze hier dan deze machteloze, ter dood veroordeelde zien staan, dan koelt zich hun woede op hem en ze zeggen: toon het dan dat je de Messias bent, profeteer het dan, als je echt de Messias bent, de zoon van de levende God, zoals Caiaphas je zojuist gevraagd hebt, dan moet je toch kunnen zeggen, dan moet je toch weten. Ze dagen hem uit, ze tarten hem en tegelijkertijd ze wonden hem in zijn Christus zijn. Ze wonden hem in zijn profeet zijn. En dan zien we hier opnieuw, gemeente, dat Jezus onder die lasteringen stilzwijgt. Hij zweeg onder de valse aanklachten. Hij zwijgt ook onder de lastering en onder de hoon. En hij maakt geen gebruik van zijn profetische ambt of van zijn koninklijke waardigheid om die banden te verbreken. Om die doek van zijn gezicht te rukken. Om vuur van de hemel te laten dalen. Of verscheurende dieren. Of engelenmachten te gebieden. Opdat zij heel die spottende, spuwende, stompende menigte te gronde zou richten. Hij zwijgt. Wat een geduld. Want laten we het niet vergeten, de Heere Jezus Christus, zo hebben we het de vorige week toch ook gezien, heeft een ontvankelijk hart, een reine ziel, een edel gevoelsleven. En nu dit laag spuwen en een spel spelen, als was hij een kind. Terwijl hij bespot wordt in zijn profetische ambt, dat moet de Heere Jezus Christus diep hebben aangegrepen. Te meer, omdat zijn ambt en zijn persoon één zijn. Bij mensen is dat nog wel eens een klein beetje verschillend. Dat is door de zonde zo. Iemand die het ambt van dominee is, kan zich soms een beetje zoals dominee voordoen. Je krijgt soms wel eens de indruk, is die dat nou wel helemaal echt? Maar zulke gevoelens die je soms bij mensen kunt hebben, dat is bij de Heere Jezus op geen enkele manier aanwezig. Hij is ten volle profeet, priester en koning. Dat profeet zijn, dat kwam uit zijn hart. Dat kwam uit zijn teerbesnaarde, reine middelaarsziel. En nu wordt hij in zijn hart getroffen. Want hij was het land toch doorgegaan om de wil van zijn vader te verkondigen. Hij had de bergrede gesproken als de grote profeet en leraar. Hij had de wil van God verkondigd in gelijkenissen. En zichtbaar in wondertekenen. Hij was altijd een leesbare brief geweest. Een profeet in de naam van zijn vader. Want in heel zijn aardse leven heeft hij profetisch de woorden Gods gesproken. Bewogen, ernstig, vlammend, ontdekkend, teer, bemoedigend en vertroostend. Ja, gemeente, als er ooit één profeet hier op aarde geweest is, dan was het Heere Jezus Christus, de grootste der profeten, de meest volmaakte der profeten, die van God gezonden was om de raad en wil van onze verlossing te verkondigen hier op aarde. En nu wordt hij in dat ambt in zijn hart getroffen. Je bent geen profeet. Profeteer. Wie heeft u geslagen? De Heere Jezus had zoals al gezegd maar één woord hoeven te spreken. En het vuur was van de hemel gedaald. Maar hij duldt en hij zwijgt. Waarom? Waarom is dat? Is het omdat de Heere Jezus zwak is? Is het omdat hij niet durft te spreken? O gemeente, laten we maar ophouden, want zulke woorden zouden bijna als een godslastering kunnen klinken. Nee, dat is de reden niet. Hij zwijgt uit liefde. Waarom? Wel omdat er in deze lijdensweg van de Heere Jezus Christus meer gaande is dan onze ogen kunnen zien. U moet dat bij het Lijdensevangelie heel in het bijzonder maar nooit vergeten. De Bijbel duidt dat herhaaldelijk aan. Wanneer ze zegt dat het lijden van de Heere Jezus Christus maar niet een samenloop van omstandigheden geweest is. Zo dachten de overpriesters en de schriftgeleerden van het Sanhedrin. Dit is onze uur. Nu hebben we de kans. Maar in het Lijdensevangelie leest u herhaaldelijk dat woordje moest de Christus niet lijden. En dat is het goddelijke moeten. Alles wat in het Lijdensevangelie beschreven staat, gebeurt naar de bepaalde raad en voorkennis van God. En vandaar dat als Jezus Christus verhoord wordt voor het Sanhedrin en bespot wordt in het Sanhedrin, dan zijn dat dingen die een diepere betekenis hebben. Die ook bezien moeten worden in het licht van Gods bedoeling, van Gods plan en van Gods raad. Want wij zullen het Lijdensevangelie nooit kunnen begrijpen als wij niet verstaan dat Jezus Christus hier ten diepste niet staat voor zijn aardse rechters, maar ten diepste staat voor zijn hemelse rechter. God, vertoornd vanwege de zonde. En wat betekent dat dan in verband met onze tekst? Wel, in verband met onze tekst betekent dat dit. Dat wanneer Caiaphas en de Joodse raad uitspreken, hij is des doods schuldig. Dat niet alleen dat hier op aarde gezegd wordt, maar dat God als het ware dat vonnis wat zo huichelachtig tot stand gekomen is, goedkeurt en er zijn goddelijk zegel aan hecht. Inderdaad, hij is des doods schuldig. Ja, zegt iemand, keurt God dan het onrecht goed? Keurt God dan de spot goed? Nee, gemeente. God keurt het onrecht nooit goed. En God keurt de spot ook niet goed. Maar God laat ons in dit tekstwoord zien, zoals dat in het hele Lijdensevangelie zichtbaar wordt, dat hier Jezus Christus staat als de middelaar. Eenvoudiger misschien nog gezegd, in de plaats van mensen. En dat hij bezocht wordt met alle gevolgen van de zonde. Met lijden, met hoon, met de dood zelf. Omdat God in Jezus Christus de zonde gaat bestraffen. God bestraft de zonde in zijn lieve zoon. En dat zie je gebeuren in Gethsemane en voor Caiaphas en voor Pilatus en aan het kruis heel in het bijzonder, in dat grote lijden. God straft de ongerechtigheid in zijn zoon. En dat betekent dat wij spot en hoon verdiend hebben vanwege onze zonde. Dat wij het verdiend hebben om bespot en geslagen te worden vanwege onze zonde. Dat wij de dood en de eeuwige ondergang verdiend hebben vanwege onze zonde. Gemeente, zien we zo in deze geschiedenis Jezus Christus voor ons staan. Als het beeld van hoe God toornt over de zonde van u en over de zonde van jou en over de zonde van mij. Kijk, dan blijft de Heere Jezus Christus niet ver van ons afstaan. Dan wordt hij niet slechts een beklagenswaardige gestalte. Maar dan wordt zijn lijdensweg één vlammende prediking. Mensenkind, besef dat ge gezondigd hebt. En hoe God torent over de zonde, want wie de toren van God over de zonde gepredikt wil zien, hij lezen het lijdensevangelie zoals het in de schriften is opgetekend. En dan moet ik er nog iets bij zeggen. Want niet alleen laat God in Jezus Christus hier de schande van de zonde zien en de toorn over de zonde. Hij laat ook hier zien wat wij mensen ten diepste geworden zijn door de zonde. Want wij mensen zijn zijn schepselen, dat weet u. En toen God ons mensen schiep, toen maakte hij ons tot zijn profeten, priesters en koningen. In de mens zoals die hier op aarde geschapen is, in Adam en Eva, is iets van dat drievoudig ambt zichtbaar. Adam en Eva waren Gods profeten om in de schepping hun God te loven, om hun tong en mond te gebruiken tot eer van God. Maar wat is er nu gebeurd? Wel, door de zonde zijn ze dat drievoudig ambt kwijtgeraakt. Geen profeet, geen priester en geen koning meer. Een spotprofeet, een spotpriester en een spotkoning, dat is de mens geworden. Want hij gebruikt zijn tong en mond niet meer om God te loven. En als hij beproefd en geslagen wordt, dan heeft hij niets terug te zeggen. Hier ziet u de gevallen mens staan. De ontroonde mens. Die voor God niets zeggen kan. Is u wel eens tot nood geworden, tot last geworden? Heren, nu heb ik een tong van u gekregen en een mond van u gekregen. En die tong en die mond, die hebt u geschapen opdat ze u zouden loven. Maar wat komt er van terecht? Gemeente, bij u en bij mij, al die snelle woorden die we spreken. Al die makkelijke woorden die we spreken. Al die zondige woorden die we spreken. Ten diepste zien we ineens ons beeld. Ik hoop dat u het ziet met de schok. In deze spotprofeet. Onbekwaam om iets te zeggen. Ja, maar dat was Jezus toch niet? Nee. Als Jezus zijn mond geopend had op dit ogenblik, dan had hij gesproken tot eer van zijn God. Maar hij gaat nu in de plaats van die zondaar staan die niets te zeggen heeft. Die voor Gods heilig recht moet verstommen. Die door de zonde een spotprofeet geworden is. O, laten we buigen, gemeente. En onze zonde belijden. En de schande van onze zonde. Ja, want dat hoort erbij. De schande van onze zonde. Ja, zo denken wij niet vaak over de zonde. Wij denken bij de zonde, ja, dat is iets wat verkeerd is, wat niet goed is. Dat hoort er natuurlijk ook bij. Wij denken aan de zonde, misschien dat we dan spijt in ons hart krijgen, in ons geweten, dat hoort er ook bij. Maar de Heere heeft deze geschiedenis, dit tafereel in de schriften laten optekenen, opdat wij de schande van de zonde zouden gaan voelen. En net als de psalmdichter zegt, beschaamd zouden worden over de zonde. Ons zouden gaan schamen vanwege onze zonde. Of zoals het oude avondmaalsformulier het zo onvergelijkelijk zegt. Dat wij onze zonde een afschuw of een mishagen zouden krijgen. Dat is het. Want dat is oprecht berouw. En oprechte zondekennis. Dat je niet alleen weet dat je sommige dingen wel eens verkeerd gedaan hebt, want dat weet ieder mens in de kerk wel. Maar dat je je gaat schamen voor je zonde. Dat je de schande van de zonde gaat inleven voor God. dat je gaat zeggen, heren, dat is mijn beeld. Ik moest me schamen. Ik ben de spot, de hoon, het bespuwen vanwege mijn zonde waard. O Heere, vergeef. O Heere, merk op. En dan gaan we nog een stap verder. Want als dan zo de Heer Jezus Christus ons hier geschilderd wordt, als degene die door God gestraft wordt, omdat God ons wil laten zien hoe ernstig hij de zonde neemt, om ons te laten zien hoe diep we gezonken zijn, dat onze tong en mond de Heere niet looft en prijst, dan moeten we ook zeggen, hier staat een beeld voor ons van de zondaar, die zich niet wil bekeren. Hoe dan? Jezus Christus staat midden in het Sanhedrin, gemeente. En hij heeft gezwegen toen de valse aanklachten klonken in het Sanhedrin. Maar toen de waarheid in het geding was, toen heeft hij gesproken. Ik bezweer u bij de levende God. Of gij zijt de zoon van de gezegende. En toen heeft de Heer Jezus het gezegd. Gij hebt het gezegd. En van nu af aan zult gij de zoon des mensen zien komende met de wolken des hemels. Jezus heeft dus openlijk in het Sanhedrin verkondigd wie hij is. Ik ben de zoon van God. Ik ben de zoon des mensen. Hij heeft openlijk voor het Sanhedrin betuigd. Ik ben de Christus der schrift. En dat terwijl hij tijdens zijn omwandeling op aarde nogal eens zichzelf verborg en zijn discipelen gebood dat ze het niet mochten vertellen dat hij Jezus de Christus was. Nu zegt hij het openlijk. Maar niemand gelooft hem. Nee, op de prediking, op de verkondiging, op de betuiging dat hij Jezus de Christus is, spotten, spuwen ze. En slaan ze hem met vuisten. Daarmee vertrappen ze en verachten ze zijn woorden. Want hij heeft profetisch gesproken, ik ben de Christus. Hij heeft bij God vandaan verkondigd, ik ben de zoon des mensen. En nu, ze schoppen hem, ze slaan hem en ze spuwen. Is het wel eens op ons afgekomen dat in zekere zin wij precies hetzelfde doen wanneer we onbekeerd onder de prediking van het evangelie blijven zitten. Wanneer we de Heere in zijn woord en door zijn knechten laten betuigen, ik ben de Christus, ik ben de gezondene des vaders. Ik ben de enige die behouden kan. Ik draag de enige naam die onder de hemelen gegeven is, waardoor gemoed zalig worden. Dan is onbekeerd blijven, gemeente, spugen op het woord. Ik vraag het. Ja, maar dominee, zo bedoel ik het niet. Nee, dat weet ik wel. Dat weet ik wel. Maar is het ten diepste wat anders? Onbekeerd blijven is de Christus die in het gewaad van zijn woord zich aanbiedt onder de verkondiging van het woord. Toedekken. En met vuisten slaan. En dat doen niet alleen mensen die hem openlijk de rug toekeren. En het in heel hun levenswandel laten zien aan de kennis van zijn wegen heb ik geen lust. Maar ook wanneer wij in de kerk komen en het woord van de Heere horen, zondag aan zondag. Door de ene prediker of door de andere prediker. Die in alle ernst en liefde het woord zuiver zoeken te verkondigen. En we blijven dezelfde. Dan is elke keer als we de kerk uitgaan onbekeerd een vuistslag in het aangezicht van de Heere Jezus Christus. En u kunt het nog met droge ogen doen ook. Want u leeft gewoon door. Nee, nu niet met ja-maars komen. Maar zou u uw schuld niet erkennen? Straks thuis voor de levende God. Zoals het staat in de brief aan de Hebreeën, 10e hoofdstuk. Over mensen wordt daar gesproken die het evangelie niet gehoorzamen. En die de geest der genade smaadheid aandoen. En de Zoon van God opnieuw kruisigen. En het kruis van Christus te schande maken. Nou, dat is precies wat hier staat. Christus te schande maken, bespotten, honen. Gemeente, wat komt het woord zo dichtbij? En wat zou het een zegen zijn als in deze week van voorbereiding een jongen of een meisje of een oudere die de Heere niet kent, niet in de eerste plaats met het avondmaal werkzaam werd. Want dat is het eerste niet, als je onbekeerd bent. Maar die werkzaam werd met zijn harde hart. Met de vuist slagen tegen Christus. Met de spot en met de hoon van zijn onbekeerlijkheid. Want houdt u het goed vast, gemeente. Onbekeerlijkheid is een smet en een spot op Christus' middelaarsbediening. Want met uw onbekeerlijkheid zegt ge: hij is geen profeet, hij is geen priester, hij is geen koning. Profeteer, wie is het die u geslagen heeft? Ja, en dan zien we toch onder dat alles, dat het de liefde van Christus is. Geduld, gedrenkt in liefde. Waarmee hij dit alles verdraagt. Want wanneer we deze dingen zo samen vanmorgen op ons laten inwerken, dan blijven we vasthouden dat wat we in het begin gezegd hebben, dat Jezus Christus hier staat als middelaar. Dat hij zich dit alles laat welgevallen. Uit liefde. Uit liefde tot zijn God. Uit liefde tot de eer van zijn vader. Maar ook uit liefde tot een Petrus en een Johannes en een Jacobus. Uit liefde tot verloren zondaren. Want hij weet wat maaksel we zijn. Hij weet wat er leeft in de harten van deze mensen. Hij is de ware profeet van wie Johannes in zijn evangelie zegt, het slot van het 2e hoofdstuk. Want hij wist wat in de mens was. Jezus Christus wist dus alles wat in de harten van de mensen was. Ook van deze overpriesters, schriftgeleerde dienstknechten en soldaten. Hij kent ze allemaal, heel hun hart. Maar weet u wat dat betekent? Dat betekent niet alleen maar dat hij al hun zonde kent. Al die bitterheid die bruist in hun binnenst. Maar hij weet ook hoe arm ze zijn. Hoe nameloos arm vijanden van God zijn. Zult u dat nooit vergeten, dat die alwetendheid van God, alwetendheid van Christus, niet alleen maar een alwetendheid is waarin hij alle zonden en schulden kent, dat is ook waar. Maar de Heere weet veel beter hoe arm u bent dan u het zelf weet. De Heere wist veel beter hoe arm die overpriesters en hun trawanten waren dan ze het zelf door hadden. En dan is het hart van Jezus Christus, juist omdat hij al die dingen weet, vervuld met medelijden. Ondanks de bitterheid, ondanks de spot, ondanks de felle, scherpe zwaarden van de hoon. Hij zoekt het behoud van zondaren. Want stelt u zich eens een ogenblik voor dat Jezus Christus zijn volle profetische ambt hier had uitgeoefend. Dat hij opgestaan was als de vuurprofeet Elia. Dat hij dat kleed en dat hij die touwen van zich afgeschud had. En dat hij in de naam van de levende God legioenen van engelen van de hemel had geboden. Dan was heel die zaal bij de tempel waar het Sanhedrin bijeen was vervuld geweest met de majesteit van God. En dan waren ze allemaal omgekomen. Sanhedrin met heel zijn aanhang van soldaten en dienstknechten. Allemaal. Maar met dat geduld gedrenkt in liefde, blijft de Heere Jezus zwijgen. En draagt hij de smaad en de hoon. En daarin wordt heel duidelijk zichtbaar, gemeente, dat hij het behoud zoekt van zondaar. Zullen we dat niet vergeten? Je hebt in deze tijd nogal wat mensen, ook binnen de kerk, die hebben soms grote moeite met allerlei grote vragen in het leven. En dat kan ik wel begrijpen. Die grote levensvragen, daar kun je ook niet gemakkelijk over praten, want dat kan ontzettend insnijden in je bestaan. Maar goed, dan zeggen ze vaak, ja, begrijp je nu dat God dit toe kan laten? Begrijp je nu dat God dat toe kan laten? En dat is voor ons beperkte mensen ook heel moeilijk te begrijpen. Maar ik zou toch zo graag tegen zulke mensen wel eens willen zeggen, bij alle vragen die blijven en die zomaar niet worden opgelost, denk bij dit soort vragen ook eens aan de lijdende borg. Denk eens aan de lijdende borg. Hoe kon God het toelaten? Toen hij zijn eigen lieve zoon daar zag staan, kruipend, eerst in Gethsemane, terwijl zijn zweet werd tot grote bloedklonter, staat er bij Lucas. Hoe kon God het aanzien dat hij zijn eigen zoon hier ziet staan, bespot en gehoond in zijn profetische ambt? God liet het toe. Maar dat was geduld en liefde. Omdat hij de zaligheid zocht van zijn kerk. Omdat hij de zaligheid zocht van zondaren. Ook van zondaren uit de kringen van het Sanhedrin. Ook van zondaren uit de kringen van de priesters. Ook van zondaren uit de inwoners van Jeruzalem. Waarom laat God ons nog in het leven? Waarom besteedt God nog aandacht aan ons, doordat het woord nog verkondigd mag worden en de verkondiging van dat woord ook nog voort mag gaan onder ons? Omdat hij de zaligheid van zondaren op het oog heeft. Is dat niet iets om onder te breken, dat de Heere Jezus dit nu allemaal wilde ondergaan om het heil van zondaren te zoeken? Kijk, en als je nu door genade daar oog voor mag krijgen. Die gebonden man van smarten mag zien staan, beladen met de schuld van ons. Gekwetst en gekerfd door de zonde van ons. Gehoond in zijn profetische ambt, door het slijk gehaald in zijn priesterlijke ambt. En bespot in zijn koninklijke ambt. Dan zegt u, Heere, zou het dan voor mij nog kunnen? Hebt u dat wel eens mogen stamelen, zo in de stilte? Als u het woord van God opende. En bij dat geopende woord van God de ruimte mocht zien die er is in het evangelie van de gekruisigde. Wel eens mogen blikken op hem als de man van smarten, zoals die tot ons komt in het gewaad van zijn evangelie. en mogen zien dat er nu in zijn bloed alleen doen aan is. En dat zijn gerechtigheid alleen redt van de dood. En dat zijn striemen en wonden de enige bron zijn waaruit arme zondaren behoud en bedekking van hun zonde en vergeving van hun schuld kunnen vinden. Kijk, gemeente, als daar iets van open gaat, ja, dan leer je jezelf helemaal wegcijferen, want dan gaan al onze verdiensten en al onze vermeende gerechtigheden eraan. Dan mag je als een arme zondaar, ontledigd om dat oude woord te gebruiken, op het bloed van de Heere Jezus Christus pleiten. En op het bloed van de Heere Jezus Christus zinken. En dan ga je er ook iets van ontdekken. Dat de Heere Jezus nu gebonden werd zoals het oude avondmaalsformulier zegt. Opdat de zijne bevrijd zouden worden. Dan ga je ook zien, om bij de tekst te blijven, dat de Heere Jezus Christus de spot en de hoon en de vuistslagen kreeg te verduren, die wij verdienen vanwege onze zonde. Spot van de hemel, spot van de aarde, dat verdienen we. En die heeft Jezus Christus gedragen, opdat wij voor de spot en voor de hoon, voor de eeuwige spot en voor de eeuwige hoon, in de buitenste duisternis gevrijwaard zouden worden. Wat een wonder dat hij die plaats innam. Wat een wonder als hij je door zijn woord en door zijn geest zo heel persoonlijk gaat zeggen: ziet, hier ben ik. Ik ben de weg gegaan voor al uw zonden. Ja, betekent dat dan dat Gods kinderen geen moeite hebben, geen spot en geen hoon kunnen wedervaren? O, zeker. Er kunnen er hier zitten vanmorgen, die juist met het oog op de voorbereiding van het avondmaal allerlei gedachten bij zich boven voelen komen, dat de vorst der duisternis van binnen hoont: waar is nu God, op wie je bouwde? Is het ooit waar geweest? En anderen lijden misschien net als de apostel Paulus onder Satans vuistslagen. Want je leest in 2 Korinthe 12 hoe Paulus door een engel des Satans geslagen werd. Een doorn in zijn vlees had. Nou, zo kun je herinnerd worden aan je vleeselijke bestaan en aan de machten van de duisternis. Ach, dat niet vreemd. Maar dan moet u onder de vuistslagen en onder de stemmen van hoon die zeggen: waar is God, op wie ge bouwdet en aan wie ge uw zaak vertrouwde, is letten op deze profeet en koning. Die onder Satans vuistslagen zweeg en onder de spot en de hoon geen antwoord gaf. Opdat toch die slagen van Satan en die spottende woorden van de vorst der duisternis voor zijn kerk niet te zwaar zouden zijn. Want hij heeft de angel en het gif eruit weggenomen door zijn lijden en door zijn sterven. En zo wordt hij ook, als deze profeet die hier bespot wordt, de man van smarte, die spreekt in zijn zwijgen, die spreekt in zijn lijden. Dat moet u ook niet vergeten. Als Jezus Christus hier getekend wordt als de zwijgende borg onder de handen van die spottende soldaten, dan staat hij hier als de lijdende man van smarte, die spreekt, want al zijn werken, al zijn daden, elk woord wat van zijn lippen komt, is het woord van de grote profeet. Maar ook elk zwijgen, wat ons met nadruk in het evangelie bericht wordt, is profetisch zwijgen. Kijk, en Gods kinderen gaan hem zo lief krijgen en nodig krijgen. Als de grote profeet. Die dierbaar is in zijn zwijgen, maar ook in zijn spreken. En weet u wat Gods kinderen dan heel in het bijzonder gaan ontdekken? Dat de Heere Jezus Christus het nu door zijn zwijgen onder de spot. En door zijn zwijgen onder de valse aanklachten verdiend heeft. Dat het woord van God nog geopend mag liggen op de kansel. Want dat profetische woord wat zeer vast is. Dat dat geopend wordt en dat dat verkondigd mag worden. Dat heeft de zwijgende, bespotte profeet en leraar in deze uren verdiend. Dat is duur betaald. Als je het woord nog mag horen. Als je de Bijbel nog mag lezen. Als u straks weer een predikant mag krijgen uit Gods hand. Dat is duur betaald. Want het is betaald door de profeet die zweeg. Opdat hij nu spreken mag. En opdat hij ons nu woorden van eeuwig leven bekend mag maken. En als je die woorden gaat horen. Ziet, hier ben ik. Ik ben uw heil. Ik ken u. Ik delg uw overtredingen uit. En uw gezondigen denk ik niet meer. Als je dat mag horen door de kracht van de profetische geest, dan zeg je het ja. In zijn zwijgen en in zijn spreken, genade is op zijn lippen uitgestort, die eeuwiglijk van God gezegend wordt. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wij naderen tot u. We zeggen uw naam dank dat we samen uw woord mochten overdenken. Wil u geven dat het gebruikt en gezegend mag worden. Wil u de stille naprediker zijn, heren. Geef dat we de ernst van de boodschap mogen verstaan, want o, die vuisten van onbekeerlijkheid en dat spuwen van eigen gerechtigheid. Heere, leer ons ons schamen over onszelf, zoals het zo indringend staat in de oude profetie. Ik ben beschaamd, ja schaamrood geworden. Heere, wat zou dat een kostbare vrucht zijn van de prediking van het woord, als mensen zich gaan schamen en met schaamte en droefheid in het hart de zonde gaan belijden, maar ook iets mogen gaan ontdekken van de mogelijkheid van zalig worden in Christus, van het ruimte die er is in deze betalende borg. Ach, we hebben maar iets van hem gezegd, van zijn schoonheid in het lijden, in het sterven. Wil u geven dat in de naprediking, in het overdenken van deze dingen vandaag, er nog meer naar boven mag komen. En wil u ook, wanneer we vanavond vanuit een ander gedeelte uit ditzelfde hoofdstuk verder hopen te gaan, nieuwe schatten van hem en van zijn werk en van zijn neerbuigende liefde en van onze totale onmogelijkheid en onwaardigheid zichtbaar mogen worden. Heere, heb dank voor alles wat u gaf. Ga nu met ons. Geef ons een gezegende zondag verder. Wees u met de kinderen op de zondagschool vanmiddag. En breng ons vanavond allen weer hier. We vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Psalm 119 vers 84 is onze slotzang. 119 vers 84, mijn ziel, bewaart uw trouw getuigenis, dat heb ik lief, ook doe ik uw bevelen. 119 vers 84. Laat heen in vrede draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.